Waarom oordelen we sneller dan dat we genade tonen? En waarom lijken we soms meer op de oudste zoon? We mogen afrekenen met de farizeeër in ons en zo het koninkrijk zichtbaar laten worden. Deze les is gegeven bij onze groeiconferentie Inburgering in het Koninkrijk. We hopen dat je van deze podcast mag leren en dat wij een steentje mogen bijdragen aan jouw groei.
Want we zijn hier bij deze conferentie en we gaan met elkaar nadenken over het Koninkrijk van God. Dat is het thema van Royal Mission. En we vinden het dan ook een voorrecht om jullie te mogen ontvangen. En we vinden het ook een eer dat jullie ervoor kiezen om jullie hart open te stellen voor de woorden die tot jullie komen dit weekend over dat Koninkrijk. En weet je wat het is? Ik vind het ook een belangrijk onderwerp, omdat ik kom in heel veel kerken en ik zie in kerken dat het Koninkrijk nodig is. Martin en ik hebben het er wel eens over. Wanneer is het doel van Royal Mission bereikt? Het doel van Royal Mission is bereikt als wij tot de conclusie komen dat wij Royal Mission kunnen opheffen en dat het niet meer nodig is. Maar zover zijn we nog niet, helaas. Wat ik wel zie, en dat vind ik echt heel mooi en heel bemoedigend, is dat er in kerken vaker wordt gesproken, meer onderwijs wordt gegeven over het Koninkrijk. Dat is een mooi begin. En tegelijkertijd zie ik in diezelfde kerk nou nog niet per se de contouren van dat Koninkrijk zichtbaar worden in de kerk. En dat is, dan kun je zeggen, nou, dat is jammer, er is nog winst te behalen. Maar het is niet alleen jammer dat er nog niet heel veel zichtbaar is van het Koninkrijk. Het kan zelfs ook heel pijnlijk zijn. Want als er niet iets van het Koninkrijk zichtbaar is, wat is er dan wel zichtbaar? En wat is er dan wel waarneembaar? Ik ben zelf betrokken bij een mozaïekgemeente in Drachten. En we bestaan iets van 2 jaar. We zijn nog een jonge gemeente. En aan het begin van onze reis met Mozaïek was het zo dat wij 1 keer in de 2 weken een samenkomst hadden. En we hadden 1 keer in de 2 weken een samenkomst. En dat deden wij omdat we niet genoeg mankracht hadden om elke week een samenkomst te organiseren. Maar daar komt wat bij kijken, hè? Een samenkomst. Nou. Je moet een goed muziekteam hebben. Je moet een welkomteam hebben, je moet kinderwerkers hebben. Je moet overal goed over nadenken en de organisatie moet goed staan. Aan het begin hadden wij dat nog niet voor elkaar zodanig dat we elke week een samenkomst konden hebben. Dus we hadden 1 keer in de 2 weken dienst. En dan rijst natuurlijk de vraag, wat doen we met die andere zondag? Blijven we dan gewoon thuis? Gaan we livestream kijken? Nou, daar namen we geen genoegen mee. Dus hebben we ervoor gekozen in die periode om in die tussengelegen zondag geen samenkomst, geen dienst te organiseren, maar om een discipelschapochtend te organiseren. Want als je in een samenkomst zit, is het natuurlijk heel erg mooi, kan het heel inspirerend zijn, maar je bent nou niet per se aan het discipelen. Dus wat deden wij bij zo'n discipelschapochtend? We sloegen gewoon de Bijbel open, we lezen wat daar staat, we lezen wat Jezus daar van ons vraagt en we gaan gewoon ter plekke oefenen. We gaan gewoon oefenen met bijvoorbeeld profetie, of bijvoorbeeld nagaan hoe je wijk eruit ziet en op welke manier je recht en gerechtigheid kunt brengen. We organiseren het dan zo dat er groepjes zijn die met elkaar bidden, die met elkaar oefenen. We zijn elkaar aan het bemoedigen. En het grappige is, bij een normale samenkomst is het zo dat, laat ik zeggen, maximaal een uurtje na de dienst de meeste mensen wel naar huis zijn. Maar bij zo'n discipelschapochtend was het werkelijk waar zo dat we soms om 1:30, 2 mensen naar huis moesten sturen. Want mensen waren aan het doorpraten en aan het doorbidden. Het ontstond gewoon. Machtig mooi. Een van de eerste keren dat we op deze manier en in deze setting bij elkaar kwamen, hebben we een hele bijzondere ochtend met elkaar beleefd. Want wij wisten als team dat er heel veel mensen zich hadden aangesloten bij Mozaïek Drachten. En dat het mensen waren die al jarenlang niet meer naar een kerk gingen. Aangesloten waren bij een grote kerk of een middelgrote kerk. En met stille trom via de achterdeur de kerk hadden verlaten. En we wilden dat gewoon aan het licht brengen. Gewoon dat duiden. Dat gewoon bespreekbaar maken met elkaar. Dus waar hadden wij voor gekozen? We hadden ervoor gekozen om de zaal te verdelen in 2 stukken. En in het tussenstuk een stuk tape te plakken op de grond. Zodat er een streep lag. En je voelde hem al aankomen. We deden over de streep. Dat is natuurlijk heel onwennig. Op zondagochtend, terwijl je normaal gesproken naar een dienst gaat, ga je in 1 keer over de streep doen. Dat hoort toch niet? Nou, wij deden het gewoon toch. Toen gebeurde het volgende. We hadden stellingen voorbereid. En die stellingen gingen over eigenlijk overkoepelend thema was kerkpijn. Kerkpijn. Kan dat dan? Is dat een bestaand fenomeen? Jazeker, kerkpijn. En we hebben een aantal stellingen voorgelezen. En het bijzondere was, ik denk dat er zo'n 80 mensen aanwezig waren, dat zeker 90% continu over de streep ging, omdat er een stelling werd verteld over kerkpijn. Mensen die al jaren niet meer naar een kerk gingen, omdat ze aan de kant werden gezet, werden nagewezen, omdat er over ze werd geroddeld, dat ze niet meer mee mochten doen. En dan zul je misschien zeggen, ja, dat ligt vast aan die mensen. Er zal best een deel liggen, daar, klopt. Maar de conclusie was wel, wat is de kerk daar, en dan zacht gezegd, onhandig mee omgegaan? Wat zijn daar mensen beschadigd? Niet een paar mensen, heel veel mensen beschadigd. En er werd zoveel gehuild die ochtend, zoveel gehuild. En er werd tegelijkertijd ook zoveel opgeruimd. Harten werden zacht, er werd gebeden, er was verbinding. Dat is wat kwetsbaarheid doet, hè? Als je kwetsbaar bent, dan is daar verbinding. En het einde van die ochtend dacht ik, wat is er weinig zichtbaar van het koninkrijk in de kerk? En wat pijnlijk is dat? En daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben. Er wordt steeds meer onderwijs gegeven over het koninkrijk. En dat is een enorme winst. Maar er is nog steeds zeer weinig zichtbaar van het koninkrijk in de kerk. En de vraag die ik probeer te beantwoorden vanmorgen is, ten eerste, hoe is dat toch mogelijk dat wij als kerk, representanten van het koninkrijk, zo weinig van het koninkrijk laten zien? Hoe kan dat? En de tweede vraag die ik wil gaan beantwoorden is, wat is er voor nodig om meer van het koninkrijk toe te laten in de kerk? Alsof de kerk vanmorgen bij de dokter is. En we gaan de kerk even onder de loep nemen. Even bekijken wat de symptomen zijn. Vaststellen wat de ziekte is. En nog veel belangrijker, welk medicijn daarvoor nodig is. Welk virus is er in de kerk aanwezig, waardoor Gods koninkrijk niet zichtbaar wordt? En misschien denk je, oh, dat gaat over de kerk. Ik wou dat mijn leiderschapsteam van mijn kerk hier aanwezig. Dan konden ze even goed luisteren naar deze preek. Ja, nee, ik neem aan dat jij ook verantwoordelijkheid draagt voor jouw kerk. Dat er ook een rol voor jou is weggelegd. Dus ik hoop dat je je vanmorgen openstelt. Hoe gaan we dat doen? We gaan het doen aan de hand van een hele bekende gelijkenis. Misschien wel de bekendste gelijkenis. En dat is de gelijkenis van de verloren zoon. Die kennen jullie allemaal. En die is zelfs bekend ook onder niet-christenen. De gelijkenis van de verloren zoon. En heel veel mensen die lezen die gelijkenis of horen daar een preek over en denken, nou, dat is toch een mooie gelijkenis. Dat is een hele fijne gelijkenis ook. Nou, als je de gelijkenis van de verloren zoon een fijne gelijkenis vindt, heb je er niets van begrepen. Je moet namelijk even iets meer weten over wat een gelijkenis nu eigenlijk is. En dus als wij onderwijs geven dit weekend over koninkrijk, dan kun je eigenlijk niet buiten een gelijkenis om. Dan moet ergens een gelijkenis voorbij komen. En dat doen we meteen al in deze sessie. We gaan het hebben over de gelijkenis van de verloren zoon. Maar wat is nu eigenlijk een gelijkenis? Nou, we weten allemaal, Jezus sprak gelijkenissen uit. En als Jezus een gelijkenis uitsprak, dan had hij het over het koninkrijk. Nou, nu is de vraag, was het nu zo dat toen Jezus een gelijkenis uitsprak, en misschien was wel de gelijkenis van de zaaier de eerste gelijkenis, was die gelijkenis een nieuw fenomeen? Dat de mensen dachten, oh, Jezus is een rabbi en hij vertelt verhalen. Wat bijzonder, dat kennen we helemaal niet. Nou, dat is niet helemaal zo. Dat zou ook heel vreemd zijn, want toen Jezus het verhaal van de gelijkenis vertelde, en je leest dat eventjes na in Matteüs 13, en je verplaatst je even in de menigte, dan zal de menigte misschien hebben gedacht, wat een raar verhaal, wat random. Zomaar een verhaal over een zaai die aan het zaaien is. En dat zaad komt overal terecht en dat is het. Oké, wat zullen de mensen hebben gedacht toen Jezus die gelijkenis vertelde? Zullen de mensen net als ik hebben gedacht, wat random, wat apart? Hij vertelde het wel mooi, daar gaat het niet om. Hij vertelde het prachtig mooi, misschien ook heel beeldend. Misschien dat Jezus ook daadwerkelijk letterlijk met zaad aan het strooien was om het beeldend te maken. Dat zou kunnen. Ik denk dat de mensen menigte een andere gedachte hadden. Want een gelijkenis was geen nieuw fenomeen. Het is niet zo dat Jezus een nieuw genre introduceerde. Bij rabbijnen was dat een bekende manier om iets over te dragen. Maar bij de rabbijnen was dat in een bepaald kader. Hoe deden rabbijnen dat? Rabbijnen lazen eerst iets voor uit de Tenach, een gedeelte. En als ze dat gedeelte hadden voorgelezen, legden ze vervolgens uit wat de essentie is van dat gedeelte uit de Tenach. En dan bij voorkeur probeerden ze vanuit dat gedeelte uit te leggen dat er een botsing was. Dat er iets ging schuren, dat iets ingewikkeld was. Daar probeerden ze dan woorden aan te geven, maar dan vervolgens was daar een mashal. Een mashal is een verhaal. Een compact verhaal wat duidelijk maakt, wat beeldend maakt, wat dichtbij brengt waar het schuurt. waar het botst. Dus de mensen kenden dat wel. De Joden kenden dat, de Mashal. Dus Jezus begon met een Mashal. Maar het aparte was dat Jezus niet eerst begon met een gedeelte uit de Tenach. Jezus begon gewoon met een Mashal, een gelijkenis, een verhaal. Dus de mensen dachten niet van, hé, wat raar, hij begint zomaar met een verhaal. Nee, de mensen dachten, over welk gedeelte uit de Tenach gaat dit? Welk Bijbelgedeelte koppelt hij aan dit verhaal? Nou, dat doet Jezus dan meestal niet. Want Jezus is het vlees geworden woord. Als Jezus, de koning van het koninkrijk, ergens binnenkomt, dan is daar per definitie een botsing. In datgene wat hij zegt, in datgene wat hij doet, in datgene wat hij demonstreert. En mensen vinden dat heel bijzonder. Oké, zegt Jezus, jullie vinden het bijzonder dat ik hier ben. Jullie vinden het bijzonder wat ik zeg. Jullie vinden het bijzonder wat ik doe. Oké, dat klopt. Nou, en ik koppel daar een verhaal aan. En als Jezus een gelijkenis vertelt, een mashal, gekoppeld niet aan een gedeelte uit de Tenach, maar gekoppeld aan wie hij is, waarin hij de botsing duidelijk maakt, het schuren duidelijk maakt, bedient hij daarmee vaak drie doelgroepen. Soms is het zo dat hij een gelijkenis vertelt die bedoeld is voor de menigte. En over het algemeen gesproken is het zo dat een gelijkenis die bedoeld is voor de menigte, dat een uitnodigende gelijkenis is. Waarbij de strekking hierop neerkomt, kom vooral dichterbij. Leer van mij. Soms is het zo dat Jezus een gelijkenis uitspreekt die speciaal, exclusief bedoeld is voor de discipelen. En de strekking van zo'n gelijkenis is vaak uitdagend. Ik stuur je erop uit. Of probeer dit eens los te laten. Ontvang het nieuwe. Uitdagend. En met enige regelmaat is het zo dat Jezus een gelijkenis uitspreekt voor een andere doelgroep. En die andere doelgroep, dat zijn de fariseeën en de schriftgeleerden. En de strekking van zo'n gelijkenis is bijna altijd confronterend. En misschien denk je dan van, oh, dus als er een gelijkenis gaat, of als een gelijkenis bedoeld is voor de fariseeën, kan ik die gewoon skippen. Nou, ik dacht het niet, hè. Want het confronterende vanmorgen is dat wij vanmorgen geconfronteerd worden met de fariseeër in ons. Hadden we misschien nog niet ervaren of gedacht, maar er schuilt een fariseeër in ons. Ah, vooral in jullie, niet in mij. Ja, ja, ook in mij. Ja. En wat moet je met zo'n fariseeër doen? Zo'n fariseeër moet je confronteren. En dat gebeurt met de gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon wordt vaak gebruikt bij een evangelisatiedienst, waarbij de spreker van dienst probeert te focussen op die verloren zoon, met als doel dat mensen die de Heer Jezus nog niet kennen, zich gaan identificeren met die verloren zoon. En dan doe je meestal een oproep dat de verloren zonen in de zaal thuiskomen. Prachtig mooi. Niks mis mee. Maar je kunt je afvragen, was het doel van de Heer Jezus om in de gelijkenis van de verloren zoon te focussen op die verloren zoon? Nou, de aanleiding voor Jezus om deze gelijkenis te vertellen was het morren van de fariseeën en de schriftgeleerden. En waar waren ze nu weer over aan het morren? Nou, het feit dat Jezus omging met zondaars. Dat is natuurlijk een schande. En hij at met ze. Dat kan natuurlijk niet. Nou, zegt de Heer Jezus, het is denk ik nodig dat ik jullie even confronteer. En dat doet Jezus op een fenomenale manier. En dat ga ik jullie laten zien. Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk dat we het gedeelte gaan lezen. Het is behoorlijk lap tekst. Het is een relatief grote gelijkenis. En we gaan het als volgt doen. Jullie als middenvak, jullie zijn de vader. Ja. En jullie, links van mij, jullie zijn even de verloren zoon. Oh, ja. Er zijn mensen ook enthousiast, zie ik. Dat is ook wel leuk. Ja. Jullie zijn de verloren zoon. Jullie zijn de vader. En je voelt hem al aankomen. Jullie zijn de oudste zoon. Ja? Oudste zoon. We gaan het zo doen. Ik ga het gedeelte voorlezen. De gelijkenis voorlezen. Zodra jouw personage, oudste zoon, vader, jongste zoon, iets denkt of aan het woord is, ga je staan. Leuk, hè? Had ik in de auto bedacht. Ik dacht, nou, gewoon even beetje actief. Het gedeelte staat in Lucas 15. En ik lees vanaf vers 11. Onthoud, hè? Jullie zijn de vader, jongste zoon, oudste zoon. Ja, straks gaat het mis. Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. Nee, daar gaat het dus al mis, hè? Je hebt me niet goed geluisterd. Ik leg het nog een keer uit. Ik begin gewoon weer aan het begin van mijn preek. Als straf. De opdracht was, zodra jullie personage iets denkt of zegt, ga je staan, Martin Koornstra. Hij begon, hè? Hij begon. Ja, dat is waar, dat is waar. Ja. Ik zei al dat het misging. Oké, opnieuw. Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, heel goed, Martin. Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste... Zei de vader wat? Hij zei niks. Hij deed wat. Maar dat was niet de opdracht. Jongen. Dit wordt een heel lang weekend. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land. Waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd het land getroffen door een zware hongersnood. En begon hij gebrek te lijden. Hij trok erop uit en verhuurde zichzelf aan een van de inwoners van het land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht... Heel goed. Ja, nee, ik denk even nadruk. De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals en kuste hem. Ja, vader, zei de zoon tegen hem. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei... Nu komen jullie in actie, heel goed. Maar de vader zei tegen zijn knechten... Zei... Haal vlug het mooiste gewaad en trek hem aan. Doe hem aan een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is ze teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Hij heeft nog niks gezegd. Nee. Toen hij naar huis ging en al dichterbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat het te betekenen had. De knecht zei tegen hem, waar is de knecht? Er is geen knecht. Oh, Martin is even knecht. Je hebt het even knecht. Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemestige kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem tot alle andere gedachten te brengen. Hij zei tegen zijn vader: al jarenlang werk ik voor u en dan nooit ben ik ongehoorzaam geweest. Als u mij iets opdroeg... En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Dank u wel. Zijn vader zei tegen hem: mijn jongen, jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. We kunnen toch alleen maar feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Nou, mooi. Applausje voor jezelf. Ja. Dus de aanleiding was voor Jezus om deze gelijkenis te vertellen, het morren van de fariseeën en de schriftgeleerden. En wat Jezus doet is iets zo moois. Hij vertelt eigenlijk een drieluik. Eerst twee kleine gelijkenissen. De eerste gelijkenis gaat over het verloren schaapje. De tweede gelijkenis gaat over het verloren muntje. Ik zeg muntje, maar we hebben het hier wel over een dagloon. Best veel geld. En dan vervolgens gaat hij door met een grotere gelijkenis over een persoon, over een mens die wordt gemist. Waarbij je bij een schaap kun je nog denken, ja, het is maar een dier. Bij een muntstuk, hoewel het een dagloon is, kun je nog denken, het is maar geld. Maar hier gaat het over een mens. Een mens die verloren is. Nou, laten we eerst even gaan focussen op die persoon, die jongste zoon. Die jongste zoon die eigenlijk tegen zijn vader zegt: pa, ik wou dat je dood was. Dat hakt er even in voor vader. Dat kan niet anders. Want als jij de erfenis alvast opeist, een erfenis die je normaal gesproken krijgt als de vader is overleden, dan zeg je eigenlijk: pa, datgene wat je hebt, stel ik boven wie jij bent. De relatie is voor mij niet zo belangrijk, datgene wat jij hebt, wat later van mij zal zijn, vind ik belangrijker. Geef het mij alvast. En dat gebeurde. De zoon nam de erfenis en ging op reis. En hij verbraste zijn geld. Als je veel geld hebt, heb je veel te besteden, maar toen kwam er een hongersnood in het land. Het geld was zo snel op. En hij kwam uiteindelijk bij de varkens terecht. Dat is al een belangrijke boodschap voor verloren zonen. Als je enkel en alleen leeft voor jouw behoeften, om jouw behoeften te bevredigen, als dat jouw enige focus is, dan beland je bij de varkens. Word je gedehumaniseerd. Word je als een beest. De beest uithangen. Hij gaat naar de varkens. En op het allerdiepste punt, als hij dus bij de onreine dieren is, als hij dus onreine dieren moet gaan hoeden, komt hij tot zichzelf. En de manier waarop hij dat verwoordt is natuurlijk best ingrijpend. En de woorden die hij daaraan geeft, geven blijk van het feit dat hij een verlangen heeft naar het vaderhuis. Want de verloren zoon is niet geboren bij de varkens. Hè? Hij was geboren bij het vaderhuis. En als hij bij de varkens is, wordt daar een verlangen gewekt naar dat vaderhuis. C.S. Lewis heeft een hele mooie quote. Dat staat ook in mijn boek, Op zoek naar intimiteit met God. C.S. Lewis heeft eens gezegd, if our heart yearns for something earth can't supply, then heaven must be our home. Als wij naar iets verlangen wat de aarde, wat de schepping ons niet kan geven, wat niemand hier op aarde ons kan geven, dan moet de hemel ons thuis zijn. En dat is precies aan de hand bij deze jongste zoon. De jongste zoon dacht zijn behoeften en zijn verlangens te kunnen bevredigen, gewoon hier op aarde, binnen de schepping. En voor eventjes zal dat zijn gelukt, maar het is niet blijvend. Het is alsof je water vult in een badkuip die lek is. Het water stroomt weg, het is niet blijvend. Terwijl bij de Vader is daar, en we weten dat vanuit de openbaring van Jezus, levend water te krijgen. Dat nooit meer opraakt. De echte bevrediging van behoeften is te vinden in de verbinding met de Vader. Ik ben, dat is een open deur, ik ben gek op mijn kinderen. Ik ben super trots op ze, echt waar. En Javed is nu 11. En hij, in deze fase valt hem op, hij houdt van knuffelen. Vind ik zo leuk. Dan gaat hij bijna naar bed en heeft zijn wansje aan, weet je wel. En dan gaat hij nog even, papa mag even knuffelen. En dat is een van de meest gelukzalige gevoelens die je kunt hebben als je kindje in de armen is en je kunt knuffelen. En ik weet uit ervaring, op basis van mijn twee oudere kinderen, Julia is bijna 19 en Rosanne wordt in januari 17, dat knuffelen op zeker moment abrupt voorbij kan zijn. Ik doe nog wel eens een poging bij Rosanne, die is dan 16 nu. Ze zegt, pap, doe normaal. Ik ga dan niet knuffelen. Maar het is wel, als ze verdrietig is, dan vindt ze een knuffel wel fijn. Dus dat houdt me dan maar aan vast. Maar Javed vindt knuffelen heerlijk en ik vind het ook heerlijk. Wat nu als Javed bijna naar bed gaat en hij wil nog even een knuffel van mij en ik zit op de bank. En dan als ik dan een boek aan het lezen ben, dan gooi ik natuurlijk het boek aan de kant en ik wil hem een knuffel geven. Stel nu dat Javed eraan komt rennen en 2 meter voordat hij bij mij is, stopt en zijn hoofd buigt. Nou, dat zou ik al heel vreemd vinden als dat gebeurt. En dan ga ik hem natuurlijk vragen, Javed, wat is er aan de hand? Wat kijk je verdrietig? Waarom heb je je hoofd gebogen? Waarom kom je niet gewoon bij mij om mij een knuffel te geven? En dan zegt Javed, ja, ik ben aan het nadenken. En waarover ben je dan aan het nadenken? Nou, hij zegt dan, ik ben aan het nadenken over welke woorden ik moet kiezen en aan welke regels ik moet voldoen om bij je te kunnen komen. Is gelukkig nooit gebeurd. Stel dat het zou gebeuren, zou het ten eerste mijn hart breken. En de eerste vraag die ik zou stellen aan Javed is, wie heeft tegen jou gelogen? Wie heeft tegen jou gelogen? Wie heeft jou verteld dat je de juiste woorden moet spreken? Wie heeft jou verteld dat je aan regels moet voldoen voordat je bij mij kunt komen? Wie heeft je dat verteld? En de jongste zoon is aan het bedenken op welke voorwaarden hij terug mag komen bij de vader. En dan ga ik maar zeggen, ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Noem mij maar een van uw dienaren. En als ik een dienaar ben, dan moet ik gewoon werk doen voor mijn vader. En misschien is het dan zo, dat als ik een poosje werk voor hem gedaan heb, dat hij misschien eventueel mij later dan wel weer zoon wil noemen. Dus met die leugens in zijn hoofd, aan het repeteren, gaat hij dan terug naar zijn vader. En exact datgene wat hij heeft bedacht, spreekt hij ook uit naar zijn vader. Noem mij maar uw dienaar. Ik denk dat de vader ook heeft gedacht, wie heeft tegen jou gelogen? Wie heeft jou deze leugen verteld? Wie heeft jou verteld dat je eerst aan voorwaarden moet voldoen? Wie heeft je dat verteld? Nou, ik ben niet heel erg bekend in het gezin van de vader die hier wordt neergezet. Het enige wat ik weet is dat deze jongste zoon een oudere broer heeft, die iets anders in de wedstrijd staat. Nou, laten we het daar maar even over hebben, die oudste broer. Want die jongste broer, die jongste zoon, wordt ontvangen en de vader laat hem niet eens uitpraten en hij doet hem een kleed om, een ring om zijn vinger en hij slacht het gemeste kalf en er wordt een feest. Jullie kennen het verhaal, machtig mooi. Maar dan krijgt de oudste broer dat te horen en die wordt woedend. Die wordt echt woedend. En waarom eigenlijk? Nou, ik denk dat je wel beseft dat Jezus de fariseeën en de schriftgeleerden wil spiegelen, niet zozeer met de jongste zoon. Zijn bedoeling is dat de fariseeën en de schriftgeleerden zich gespiegeld weten door de oudste zoon. Heb je de fariseeër in jou al ontdekt? Misschien nog niet. Mijn conclusie in de voorbereiding was, wat lijkt de kerk veel op de oudste zoon? Die mensen die meededen aan over de streep, die last hadden van kerkpijn, al jaren niet meer naar een kerk gingen. Een van de meeste geluiden die ik heb gehoord toen ik vroeg, wat maakt dat je zo lang niet meer naar de kerk bent geweest? Was het antwoord bij, laat ik zeggen, 7 van de 10 mensen die ik heb gevraagd, ik ben er niet meer welkom. Ik ben er niet meer welkom. Ik ben gewoon weggestuurd. Ik voldoe niet. Ik voldoe niet aan de regels. Ik ben niet oké. Ik ben niet welkom. Ik besef heus wel dat dit niet geldt voor alle kerken. Tenminste, dat mag ik hopen. Maar dat stak mij wel. Wat lijkt de kerk veel op die oudste zoon? Want die oudste zoon denkt aanspraak te kunnen maken op zegen van de vader, op een feest van de vader, op bezittingen van de vader, op basis van wat hij doet. Ik ben u nooit ongehoorzaam geweest. Ik heb me altijd gehouden aan de regels. Ik ben altijd trouw in mijn werk. En u heeft nooit een feestje voor mij klaargemaakt. Ik had al genoegen genomen met een geitje. En dan is die zoon van u, hij noemt niet eens zijn broer. Die zoon van u, die is bij de hoer geweest. Die komt met hangende pootjes terug. En het eerste wat u doet, is een feest bereiden. Dat gaat er bij mij niet in. Valt ook op trouwens, dat de jongste zoon noemt zijn vader nog vader. Maar de oudste zoon kan het zelfs dat niet over zijn lippen krijgen. Hij noemt niet eens vader. Hij is totaal uit verbinding. Doet zijn taken goed. Houdt zich keurig netjes aan de regels. Maar is totaal uit verbinding met zijn vader. En uit verbinding met zijn jongere broer. Hij is verdwaald, nota bene, in het vaderhuis. Hoe is dat mogelijk? Hoe kun je verdwaald raken in het vaderhuis? De kerk, voor heel veel kerken geldt, zouden zich keurig netjes aan de regels. En dat is ook topprioriteit. Want als iemand zich niet aan de regels houdt, als iemand een scheve schaats rijdt, net even wat anders is, of zich anders gedraagt, of niet de juiste theologie heeft, die belandt op een zijspoor. Mooi. Daar zijn we mooi vanaf. Kunnen wij weer verder met de regels. Dat zijn kerken die hebben gewoon bij de voordeur ook, bij wijze van spreken, een heel bord met allemaal regels. Dat je gewoon van tevoren ook kunt bedenken, oké, even zien, voldoe ik aan deze regels? Er zijn 2, die zijn een beetje spannend. Ik weet niet of ik hier wel welkom ben. Typisch oudste zoon mentaliteit. Maar die mentaliteit van de oudste zoon is nog veel dieper dan dat. Waar heel veel kerken aan lijden en waar ook de oudste zoon aan lijdt, is een Jona-complex. Ja, we zeiden toch, we gaan de kerk eventjes bij de dokter brengen. We gaan eventjes een anamnese houden, even vraaggesprek, even wat is er aan de hand. Conclusie is, de ziekte luidt Jona-complex. Jona-complex. En wat is het Jona-complex? Het Jona-complex is dat Jona geniet van het vooruitzicht dat de stad omgekeerd wordt. Laat het maar mooi gebeuren. Ja. En Jona ergert zich kapot aan een genadige God. En ik denk, als de kerk eerlijk is, dat de kerk zich daar wel een klein beetje in herkent. Ja. Even afgezien van wat ik van hem vind. Even afgezien van de inhoud. Ik zie mensen haast op Facebook en Insta genieten van het feit dat David zulke stoute dingen aan het doen is. En wij hebben het heerlijk goed met elkaar. Ik zit tenminste binnen het hekwerk. Ik zit gelukkig op mijn veilige vierkante meter. En wat doet die stout, zeg. Ja, dat is wel heel... Maar ik heb het gelukkig goed. En daar, op basis daarvan wil je dan ook aanspraak maken bij de vader. Vader, ik doe het toch goed? En nu moet u mij wel zegenen. Dat is de regel. Ik heb aan de regels gehouden. En dan moet er een wetmatigheid in werking gesteld worden. Namelijk dat u mij zegent. Ja, wat dacht je van de vrienden van Job? De vrienden van Job keren ook nog eens een keer om. Wat nog erger is. Job, jij bent ziek. Dan moet het zo zijn. Je hebt je niet gehouden aan de regels. Er zijn een aantal wetmatigheden. En als je daar niet aan houdt, ja, dan is daar vloek. En als je er wel aan houdt, dan is dat zegen. En dat is een oud-testamentisch principe. En op de een of andere manier zijn we daar gek op. En hoe kan dat? Dat is eigenlijk wel logisch te verklaren. De reden daarvan is dat het voorspelbaar is, controleerbaar is, manipuleerbaar is. Maar ja, God is geen machine. God is een persoon die zichzelf presenteert als een vader. Waarbij het dus een uitnodiging is om een relatie met hem aan te gaan. Als Javed eerst nadenkt over de voorwaarden om een knuffel van mij te krijgen, dan heeft het niets te maken met een relatie. Maar heeft het te maken met, vertaald, religie. Dat is religie. En religie en koninkrijk zijn elkaars grootste vijanden. En misschien is dat wel de reden waarom er zo weinig zichtbaar is van het koninkrijk van God in de kerk. De kerk is vergeven met religie. En dat je misschien denkt dat je hier zit, ja, ik, ik ken wel zo'n hele strenge gereformeerde kerk. Ja, die ken ik wel. Ja, dat is inderdaad waar, Martin. Je hebt heel veel met religie. Nou, ik doel hier ook op de gemiddelde charismatische Pinksterkerk. Ook vergeven met religie. Met wetmatigheden. Ja, als je genezing wilt ontvangen, moet je eerst deze stappen hebben. En dan misschien dat daar wel. Maak je in ieder geval de grootste kans op genezing. Dan wil God je misschien wel zegenen. Dat is religie, lieve mensen. Heeft niets te maken met de relatie. En de oudste zoon maakt dat pijnlijk duidelijk. En ik denk dat als de fariseeën hadden geluisterd, echt hadden geluisterd naar deze woorden van Jezus, dat het schaamrood ze naar de kaken was gestegen. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat we ons druk kunnen maken om een schaapje, om een dagloon, maar ons mateloos ergen aan het feit dat Jezus, de Zoon van God, omgaat met zondaars. Zondaars die normaal gesproken niet welkom zijn in onze kerk. Want zondaars doen natuurlijk een beetje rare dingen. En wij houden ons tenminste aan de regels. En de vraag is, als dat de conclusie is, als dat de ziekte is, we noemen de ziekte maar even Jona-complex, is natuurlijk de vraag, wat is het medicijn? Wat is er voor nodig? En misschien ook, wat is de oorzaak? Wat maakt dat wij zo gek zijn op het oude, op religie? Wat maakt dat wij het fijn vinden om te kunnen controleren en te manipuleren? Ik ga met jullie een gedeelte lezen uit de Hebreeënbrief. En dat gedeelte, zeker als je wat last hebt van religie, als je dat gaat lezen of je luistert ernaar, dan schiet je in de rode vlekken. Ja, dus terwijl ik het voorlees, kijk even goed naar je buurman of buurvrouw. Bespeur even of je daar rode vlekken ziet. Nou, dan weet je genoeg. Ja. Hebreeën 6, vanaf vers 1. Laten we ons daarom richten op wat voor volwassenen bedoeld is. En de eerste beginselen van de leer over Christus laten rusten. We gaan niet nog eens het fundament leggen en spreken over het zich afkeren van daden die tot de dood leiden. Over het geloof in God. De leer over het dopen en de handoplegging. En over de opstanding van de doden en het laatste oordeel. We zullen dus zo te werk gaan als God het ons toestaat. Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gaven en deel gekregen heeft aan de Heilige Geest, wie het weldadige woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd. Omdat zo iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigt en aan bespotting blootstelt. Even zien of ik wat rode vlekken zie. Ik hoor wat zenuwachtig gelach, dat snap ik wel. Want het was vorige week dat ik iemand sprak die zei, mijn broer was ooit vurig christen. Heeft zich nou enorm ingespannen voor onze kerk. En hij heeft een jaar geleden afscheid genomen van het geloof. En die is dus op basis van dit vers reddeloos verloren. Kan niet meer terug. En ik weet en ik voel dat sommigen van jullie daar ook best wel mee zitten. Wat zegt dit woord nu eigenlijk? Nou, je merkt meteen al, we zijn meteen met onze religieuze bril op dit aan het lezen. Dit gaat weer over regels. Oké, dus je hebt daar van die hemelse werkelijkheid geproefd. Je bent beschenen door Gods heerlijkheid. Je hebt het allemaal ervaren. En dan word je afvallig. Ja, en dan is er geen weg meer terug. Oh, ik moet niet afvallig zijn. Ik mag nooit twijfelen. Ik mag nooit vragen stellen. Want dat is een hellend vlak. En voordat je het weet, zit ik daar ergens en kan ik niet meer terug. Zegt Hebreeën 6. Nou, lekker dan. Want als je geen vragen durft te stellen, als je het niet toestaat om eens een keer te twijfelen, kom je niet verder in je reis. We zijn op reis met elkaar. Het nieuwe boek van Martin spreekt daarover. Machtig mooi. We zijn met elkaar onderweg en op reis. En er is ontspanning, lieve mensen. Ja, maar Martin, ontspanning. Dit gedeelte dan, dat is heftig. Ja, dat is heftig. Ik zal proberen het jullie uit te leggen. Want, relax maar. Je moet goed snappen wat de Hebreeënbrief schrijven aan het doen is. Het is niet zo dat brieven, in dit geval een best stevige brief van de Hebreeënbrief schrijver, zomaar losse citaten in een brief heeft gezet. Nee, hij is bezig met een betoog. Hij is bezig met iets duidelijk maken, iets opbouwen. En wat bouwt hij dan op? Waar is hij mee bezig? Hij maakt duidelijk dat er twee werelden zijn. De wereld van het oude en de wereld van het nieuwe. Het oude is bijvoorbeeld Mozes en de principes van Mozes en de wet van Mozes. Dat kennen we allemaal, zegt de Hebreeënbrief schrijver, want de lezers waren Joden. Dat kennen we allemaal, maar Jezus is de nieuwe Mozes. De hoge priesters, dat fenomeen kennen jullie. Het Oude Testament kent hoge priesters. Aaron, Melchizedek, mysterieus figuur, wordt hoge priester genoemd. Maar Jezus is een betere hoge priester. Jullie kennen het oude verbond. Kennen jullie door en door. Daar leven jullie nog middenin. Met alle regels, voorwaarden, zegen en vloek. Jullie kennen het. Maar dit is een nieuw verbond. Het nieuwe verbond. Ik wil jullie aansporen om te leven in dat nieuwe verbond. Daar gaat die hele brief over, het nieuwe verbond. Vandaar dat hij dit stukje begint met te zeggen, laten de beginselen van de leer van Christus rusten. Dus we mogen helemaal niet bezig met een Alfa-cursus, zo blijkt. Hè? Dat mag helemaal niet, dat zijn al de beginselen. Dat moeten we laten rusten, zegt de Hebreeënbrief schrijver. Of een fundamentencursus, dat mogen we niet doen. Zegt hij, hè? En we nemen Gods woord serieus. Dat mogen we niet. Zou hij dat echt bedoelen? Mogen we niet meer spreken over het afkeren van daden tot de dood leiden? Oké. Okay. Over handoplegging? Hebben we nog onderwijs over gehad? Mag het dan niet? Over dopen? Je moet toch dooponderwijs hebben? Dat is toch belangrijk? Ja. Maar de vraag is, wat zijn de eerste beginselen over de leer van Christus? Wanneer zijn die begonnen? In de tijd van Jezus? Of misschien al bij Johannes? Weet je wat de eerste beginselen zijn over de leer van Christus? Die zijn al begonnen in de schaduw. De schaduw van Jezus. En de schaduw van Jezus vinden wij in het Oude Testament. Ook in het Oude Testament waren daar rituelen en gebruiken die nog steeds werden gebezigd door de Joden die deze brief aan het lezen waren. Laten we dat alsjeblieft rusten. Ik heb het ook geprojecteerd. Een zestal regels, tenminste, dat meende ik. Klopt toch? Ja, wordt geknikt. Komt eraan. Ja. Bekering van dode werken, geloof in God, leer over reinigingen, dat is wat er letterlijk staat, handoplegging, opstanding van de doden en eeuwig oordeel. Ja, maar die termen kennen we toch meestal wel? Die kennen we, ja, maar die waren ook al bekend toen. Bekering van dode werken, dat is eigenlijk de inleiding. Laten we die dode werken rusten. De dode werken waren al die tempelrituelen. Machtig mooi. Want die tempelrituelen, die leiden uiteindelijk tot een mogelijke zegen van de Heer. Dus als je die tempelregels goed opvolgde, dan was daar de belofte, dan gaat God zegenen. Nee, we hebben ervoor gekozen, nu wij Jezus kennen, om ons daarvan te bekeren. Dat zijn dode werken. Zijn misschien voor jou mooie werken, geeft misschien een goed gevoel, maar in het licht van het nieuwe verbond zijn dat dode werken. Geloof in God, dus niet geloof in Jezus, geloof in God, kennen ze in het Oude Testament. Dus veel hangt af van jouw geloof in God. Dat is de basis. Jouw capaciteit om God te geloven. Maar weet je wat bijzonder is? In het nieuwe verbond is het zo, dat bijvoorbeeld Romeinen 3 zegt dat, gaat het niet zozeer als basis jouw capaciteit om God te geloven, maar gaat het over geloof van Jezus in jou. Wauw.
Amen.
Dat is cool. Dus als mijn geloof een beetje wankelt, wees dan niet bang. Want de basis is, het fundament is, Jezus zijn geloof in jou. Leer over reinigingen. In onze vertaling staat er leer over dopen. Dat zijn twee woorden die veel op elkaar lijken, maar leer over reinigingen. Er werd al behoorlijk wat afgedoopt in het Oude Testament. De proselietendoop en de priesterdoop. Je had allerlei reinigingsrituelen met water. Ja, allemaal heel mooi, maar wij kennen een eenmalige doop, vervuld in Christus. De ware bedoeling van al die reinigingsrituelen wordt waargemaakt, wordt duidelijk in Jezus. Er is een waterdoop, er is een vuurdoop, that's it. Moet ik dan nog een keer dopen, moet ik nog een keer reinigen? Nee, that's it, is klaar. Handoplegging. Handoplegging was in het Oude Testament ook een bekend fenomeen. Handoplegging werd vooral toegepast bij je hand leggen, dat deed dan de hogepriester, hand leggen op een bokje. Een soort van overdracht vond daar plaats. En dat bokje werd uit de gemeenschap gestuurd, zodat ook de zonden uit de gemeenschap waren. Maar hier, wij kennen een andere handoplegging. De handoplegging in het nieuwe verbond is altijd zegenend. Ik zegen jou, ik zegen jou. Ik zegen jou met liefde van de Vader. Ik zegen jou met zijn aanwezigheid in jou. Ik zegen jou. En wat dacht je van de opstanding van de doden? Dat is niet een theologie die bedacht is vanuit Jezus. Die theologie was er ook al in het Jodendom. Bijvoorbeeld Daniel 12 vers 2 spreekt over een opstanding van de doden. Maar daarbij wel, toch ook wel, wat angst voor de dood. Want er zit misschien een eeuwig oordeel achter enzovoort. Maar het bijzondere is, in het nieuwe verbond is de dood overwonnen. Er is geen angst meer voor de dood. Dood, waar is je prikkel gebleven? Er is geen angst meer voor de dood. En eeuwig oordeel. Men was bang voor het eeuwig oordeel, al in het Oude Testament. Het nieuwe verbond in Christus, daarvan zegt de Bijbel, er is geen veroordeling meer voor wie in Christus Jezus zijn. Weet je waar het oordeel plaatsvond? Het oordeel vond plaats aan het kruis. Voel je het verschil? Oud versus nieuw. En nu leert de Bijbel ons, en dat is ook precies datgene wat de Hebreeën die schrijver wil vertellen. Oud en nieuw zijn niet verenigbaar. Past niet bij elkaar. Jij hebt een bekeringservaring gehad. Je bent opnieuw geboren. Oké, stel je eens voor. Je hebt Jezus leren kennen. Je hebt je toegekeerd naar hem. Je hebt ontdekt dat jij zijn kind bent. En dan ga je plotseling dat fenomeen plaatsen in het oude verbond. Met allemaal bekeringsrituelen. Ga je nog een keer bekeren, ga je nog een keer bekeren, ga je nog een keer bekeren. Je bent Jezus continu aan het kruisigen. In dat fenomeen, ja, op een gegeven moment kom je tot de conclusie, dit kan niet meer, ik kan niet meer terug. Dus oud en nieuw zorgt voor een clash waarbij het evangelie onmogelijk wordt. En ook onmogelijk wordt voor jou. En dan is de conclusie van de Hebreeënbriefschrijver, maar dat was niet, zo is het niet, je bent vrij. Je bent vrij. Je bent verbonden aan de Vader. Hoef je niets voor te doen. De Vader die het in zijn aard heeft om je te zegenen. Al datgene wat van mij is, is van jou. Ja, wat moet ik ervoor doen dan? Welk ritueel moet ik daarvoor uitvoeren dan? Een reinigingsritueel? Moet ik me nog een keer laten dopen? Moet ik de handen oplaten? Moet ik zonden belijden? Moet ik dat allemaal... Nee, het zit in mijn aard, zegt de Vader, om jou te zegenen. Je hoeft niets te doen om mijn goedkeuring te verdienen. Je mag leven vanuit mijn goedkeuring. Dat is een omgekeerde wereld. En de kerk vindt dat lastig. Snapt dat niet. Dat betekent dat je al die gebruiken waar de Hebreeënbriefschrijver over spreekt, wat hij dus de beginselen over de leer van Christus noemt, die passen niet in de kerk. Daar moeten we mee stoppen, zodat er ruimte komt voor het koninkrijk. Amen. Want het koninkrijk impliceert dat Jezus regeert. En niet dat wij aan het manipuleren zijn. En als Jezus regeert, heeft hij het voor te zeggen. En mag hij zichzelf laten zien, mag hij zijn liefde en genade laten voelen en laten proeven. En openbaart hij in de kerk de liefde van de Vader. En dat hebben we nodig. De kerk, en dat is het medicijn, de kerk heeft een nieuwe openbaring nodig over wie de Vader werkelijk is. Omdat de oudste zoon nog steeds denkt dat het afhangt van zijn prestaties. En dat is een leugen. En die leugen is schadelijk voor de kerk zelf. Het maakt dat het koninkrijk niet zichtbaar is in de kerk. En het is schadelijk voor anderen. Omdat mensen zich niet welkom voelen. Niet in staat zijn zich te houden aan de regels. En daar hebben wij een oordeel over. Daar vinden wij wat van. Dus we moeten afrekenen met de fariseer in ons. Omdat datgene wat er voor ons ligt, als wij afrekenen met die fariseer, met die oudste zoon, veel mooier is dan wat we nu hebben. Ik denk dat het shocking is, haast beledigend is voor jezelf, voor je eigen kunnen, voor je eigen prestatie, als je gaat ontdekken hoe groot zijn liefde is, hoe diep zijn genade is. Misschien dat je het nauwelijks aan kunt als je gaat ontdekken dat je aanvaard bent, geliefd bent. Dat God niet alleen zegt, ik heb je lief, dan zou je nog kunnen zeggen, ja, dat moet hij wel, hebt hij beloofd. Nee, God de Vader zegt ook, ik ben je grootste fan, ik ben gek op je. Ik heb je met zorg gemaakt in je moederschoot. En ik kijk voortdurend naar je uit. En weet je wanneer de kerk genezen is? Wanneer in de kerk het koninkrijk ten volle zichtbaar is? Weet je wanneer dat moment is aangebroken? Als in de gelijkenis van de verloren zoon niet de vader op de uitkijk staat, maar de oudste zoon. Dat is het koninkrijk in de kerk. En de vraag die je zelf moet stellen en die de kerk zichzelf moet stellen is, wat is er voor mij voor nodig dat ik met het hart van de vader op de uitkijk sta? Voor mijn jongste zoon, jongste broer. Wat is daarvoor nodig? En dan beginnen we bij onszelf. Ik wil je daarbij helpen. Want er zijn hier oudste zonen aanwezig. Ja, dat is niet zo heel moeilijk. Want die oudste zoon zit ergens ook in mij. Daar moet ik periodiek ook mee afrekenen. Die moet ik af en toe ook even confronteren. Maar er zijn hier ook misschien jongste zonen, jongste dochters. Er zijn hier misschien ook jongste zonen en dochters die kerkpijn wel voelen. Die er last van hebben. En ik wil beide doelgroepen eigenlijk adresseren. Ik ga zo meteen bidden. Het zou mooi zijn als het ministerteam er ook bij komt. En ik wil graag dat je, als je nog even de woorden laat resoneren in je hoofd, dat je de Heilige Geest vraagt wat hij in jou wil adresseren. Het is hier veilig. De Heer Jezus is hier. Zijn geest is hier. En hij wil jou herstellen. Hij wil jou genezen. Dat zit in zijn aard en dat is zijn grootste plan. Hij wil jou herstellen. Hij wil jou herstellen en vrijmaken van religie.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat het je heeft bemoedigd. Ben je enthousiast over ons onderwijs en wil je ook wel eens een groeiconferentie bezoeken? Neem een kijkje op onze website en leer meer over wie wij zijn. We hopen dat je weer aanschuift bij de volgende aflevering.